Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Onze dominee Daniel Timmerman is vandaag de voorganger. De pianist, vleugelist is Simon K. Dijk. En mijn naam is Hans van der Veen en ik ben de ouderling van dienst. De kinderen van de kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen bij elkaar. Dat is 1 tot en met 4 van de basisschool. En ook de tieners van tienergroep 1 en 2 komen bij elkaar. Dat is 7, 8 basisschool en de brugklas. Dus die hebben straks hun eigen bijeenkomst. En vandaag is het een themadienst en ik mag het thema introduceren. En het thema vandaag is werk. En werk is een thema wat ons enorm kan bezighouden. Als we wel werk hebben, maar misschien houdt het ons nog wel meer bezig als we geen werk hebben, of tijdelijk geen werk hebben, of niet meer kunnen werken. Werk, het is een thema wat er maatschappelijk toe doet. Je hebt aanzien als je een goede baan hebt. Ik wil wel eventjes een klein peilingje doen. Wie van jullie heeft er op dit moment een betaalde baan? Even vingers. Kijkt u maar even rond, hè? Heeft u een beetje een beeld. En wie van deze mensen die net hun vinger opstak, zegt, nou, ik ervaar best wel hoge werkdruk en stress in deze baan. Nou, dat zijn er nog meer. Nee hoor, dat is een grap. Dat is gelukkig niet iedereen. Wie heeft er geen betaalde baan? Ook even vingers. Ja, dat zijn. Het zijn ook heel wat mensen. En ja, de jongeren ook, hè? Ja, heel goed. Ja. En wie ervaart er juist stress van het feit dat hij geen betaalde baan heeft of meer heeft? Ja, dat zijn er toch ook een aantal. Ja. Ja. Zo zie je maar. Wie zijn er al met pensioen? Ja. Ik wilde eigenlijk vragen en wie ervaart daar stress van, maar als ik de big smiles allemaal zie van de mensen die hun vinger opsteken, dan is dat misschien een overbodige vraag. Oké. De volgende. Wie doet er allemaal vrijwilligerswerk? Kijk dus even rond. Ja, dat zijn ook veel mensen. Oké. En dan de kinderen. Wie van de kinderen weet al wat hij later wil worden?
Juffrouw.
Kijk, die wil juffrouw worden. Dankjewel. Ja. Zo zie je maar, op jonge leeftijd kan het thema werk je al bezighouden. Hè? Als je al weet wat je wil worden. Oké. De vragen waar we vandaag mee aan de slag gaan is in hoeverre bepaalt eigenlijk wat je voor werk doet wie je bent? Of anders gezegd, bepaalt het werk jouw identiteit? Voel je je misschien minder als je geen baan hebt? Of in hoeverre moet je dat opnieuw bepalen op het moment dat je met pensioen gaat? En vandaag ga je meer horen over wat de Bijbel, specifiek over wat Jezus zegt over werk. En na de preek weet je wat goede en minder goede motieven zijn om voor te werken. Dus dat kunnen we jullie beloven als je goed oplet vandaag. Bovendien horen we in deze dienst een aantal twintigers die aan het begin van hun werkzame leven staan. En we horen het getuigenis van iemand die op dit moment qua werk in een lastige situatie zit. Dus, dat over deze dienst vooraf. En mocht u na afloop vragen hebben of suggesties of reacties, dan horen we dat graag. En Daniel en ik staan dan hier voor in de kerk om die te beantwoorden. Dan beginnen we nu met de dienst. We beginnen zo meteen met een moment van stilte om ons hart te richten op God. Daarna volgt de belijdenis van onze afhankelijkheid van God. En groet. En dan zingen we van gezang 381. de versen 1, 4 en 5. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We beginnen deze dienst met een stukje uit Psalm 62. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van Hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. En zo spreken we ons vertrouwen uit. Dat God onze rots is, onze burcht. Dat we door Hem rotsvast mogen staan. En we horen zijn groet in de volgende woorden: genade en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we nu samen bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw liefde en uw trouw. Dank u wel dat we deze week mogen beginnen met een dag om u te loven. Om bij u tot rust te mogen komen. Uw woorden te horen. Dank u dat u ons deze dag geeft. Door Jezus Christus, de opgestane Heer. Wij belijden u, Hemelse Vader, onze schaamte en onze schuld. Over al die dingen, al die momenten waarin we uw heilige naam tekort deden. Waarin we onze naasten tekort deden. Ook in de afgelopen week. In ons werken, in ons spelen. In ons praten en doen en laten. We vragen u. Heer, vergeef ons. Schenk ons de vreugde over uw redding. En we vragen u, Vader, om uw zegen over deze dag en over deze dienst. Over ons zoals wij hier in deze kerkzaal zijn. Over de kleintjes in de crèche. Over de kinderen en de tieners die straks naar hun eigen plek gaan. Voor de mensen thuis. Voor de mensen die we missen. Voor heel uw kerk op deze wereld. Zegen ons alstublieft. Dat bidden we u, Heer, en we spreken ons vertrouwen uit op u. In de machtige naam van Jezus onze Heer. Amen. Kinderen mogen naar hun eigen plek en de tieners. Tot straks.
Ik heb nog een verhaal, maar ik weet niet of dat past, Daniel.
Ja.
Ik sta op het rooster, ik zal het vertellen.
Een verhaal. Nou, dan gaan we gewoon even vragen aan de kinderen en de tieners om nog even te blijven zitten. Bij je papa of mama, of hier voorin mag ook. En dan gaan we nog luisteren naar het verhaal.
Ik weet niet of... Doet het al? Ik weet niet of het een het ander bijt, maar ik sta op het rooster.
Dus en vol aandacht luisteren deze week.
En ik kwam vrijdag Tony tegen en die zei... Nou, doe je best. Janneke en Pieter zijn aan het tekenen. Ze hebben de opdracht van de juf gekregen. Teken jezelf. En Janneke, die houdt van roze. Ze heeft haar gezicht getekend. En nou is ze haar haren bezig. En ze tekent haar haren roze. Want dat vindt ze een mooie kleur. Pieter is ook hard aan het werk. Hij heeft ook zijn gezicht getekend met zijn ogen en zijn neus. En hij heeft blond haar. En ja, dat is lastig, hè? Een kleur kiezen voor blond haar. Dus hij pakt geel. Kijkt hij naar de tekening van Janneke. Ha! Wat stom! Je hebt je haren roze getekend. Ah, wat ben jij dom, zo zie je er toch helemaal niet uit. Je hebt bruine haren. Wat raar, wat idioot. Hij pakt een bruine kleurtje en met zijn bruine potlood maakt hij haar haren helemaal bruin. Dikke krassen op de tekening van Janneke. En Janneke wordt boos. Ruzie. Jezus trekt met zijn vrienden door het land. Er zijn heel veel mensen die komen luisteren. En Jezus klimt op een berg. Kunnen al die mensen daar zitten en naar hem luisteren. En hij zegt, jullie kennen wel de regels van God, hè? En jullie weten wel dat er staat, je mag niemand doodmaken. Maar ik zeg jullie, als je al iemand uitscheldt, of als je al lelijk over iemand denkt, dan is dat net zo erg als in het echt iemand doodmaken. De Heere God, die houdt van ons. En hij wil dat wij van elkaar houden. Dat is moeilijk. Je hebt zomaar die kras op die tekening gezet, of zomaar een schop naar iemand gegeven. Maar God wil ons helpen. Hij wil dat wij van hem houden. En als je Jezus volgt en doet wat hij zegt, dan word je echt gelukkig van. Dan lijk je op het licht van een kaars of van een lamp. Dan zien de mensen de dingen die je goed doet. En Janneke en Pieter, ze hebben spijt. Spijt dat ze de tekening hebben kapot gemaakt. Ze beginnen weer overnieuw. En ze helpen elkaar om de mooiste kleurtjes te kiezen. En daar worden ze blij van. Mogen alle kinderen die net op het bord stonden, Bijbelgroep 1 en 2 en tienergroep 1 en 2, naar hun plek. En dan hoor je er hier nog meer over.
Het gaat vandaag dus over het thema werken. En over het thema hebben de 20-plussers op hun kring al het een en ander besproken met elkaar. En nou, daar gaan wij het vandaag nog eventjes opnieuw over hebben. Hebben jullie werk of studeren jullie nog?
Ik ben net afgestudeerd. Ik heb maatschappelijk werk en dienstverlening gestudeerd. En ik ben op dit moment werkzoekend.
Ik werk nu 1,5 jaar bij in de gehandicaptenzorg.
Ik ben 2 weken terug begonnen met promoveren bij het TIFR-instituut.
Een soort studeren en werken tegelijkertijd.
Ja, maar dan betaald, gelukkig.
Mooi, mooi. Oké, dus nog aan het werk zoeken, een poosje bezig en een soort van 2 dingen tegelijk. Hoe belangrijk is werk voor jullie?
Voor mij is het wel belangrijk. Het is toch waar je het meeste van je tijd aan besteedt in de week.
Oké. Ik las in het verslagje over hoe belangrijk is werk voor je, wat jullie gemaakt hebben, de volgende quote. Leg je identiteit in je werk, maar laat je werk niet je identiteit zijn. Dat klinkt vrij briljant, maar ik zou zeggen, kan een van jullie dat misschien een beetje toelichten, wat jullie daarmee bedoelen?
Nou, wij kwamen erop uit van, ja, hoe belangrijk is je werk en kan je jezelf in je werk kwijt? En dat is eigenlijk van wat we bedoelden met, leg je identiteit in je werk. Dus wij vonden het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier in hebt en ook waar je dus iets van jezelf in kwijt kan. Maar wat we zeiden, je werk moet niet je identiteit zijn van, hoe leg je dat uit? Dat het niet je hele persoon is, alleen maar je baan. Dus ik ben niet alleen maar een vrouw die in de gehandicaptenzorg werkt, maar ik ben ook nog allerlei andere dingen.
Oké. Hoe kun je op je werk, ongeacht misschien wel welk werk je doet, hoe kun je op je werk iets van God of van je christen zijn, van je geloof laten zien? Merel.
Nou, dat kun je doen door de houding die je aanneemt op je werk. Heel veel, wij kwamen in het gesprek met onze kring, werd er gezegd van ja, zendeling werk, dan laat je echt zien dat je werkt aan Gods Koninkrijk. Maar dat kan ook met andere soorten banen. Laat gewoon zien hoe een christen leeft, eigenlijk gewoon Jezus als voorbeeld nemen. En dan kun jij laten zien in je houding dat jij verschil maakt. En misschien kom je zo ooit nog wel een keer met een collega op een gesprek van waarom neem jij die houding aan. En dan is het een mooie opening om over het geloof te kunnen beginnen.
Oké, dus christen zijn kan je in elke baan, zeggen jullie eigenlijk. Oké. Jullie hebben het op jullie kring ook gehad over de vraag hoe je jouw werk, het werk zelf, ook werk voor God kan laten zijn. Jullie idee daarbij, Timo?
Ja, ik ben zelf een beetje naïef. Dus ik wilde graag in mijn werk iets doen wat ook echt de wereld beter maakt. En toen was ik 2 jaar geleden bij een studentenconferentie voor christelijke studenten. En daar sprak iemand echt over rentmeesterschap en hoe belangrijk dat ook is voor christenen. En hij werkte zelf voor, eentje werkt voor Fairphone. Die maken een telefoon die vanaf de grond af aan helemaal duurzaam en eerlijk wordt gemaakt. En de andere die werkte voor, een bedrijf. Het maakte soep van kromme komkommers. Want die mogen door de EU eigenlijk niet verkocht worden in de supermarkt. Dus die worden normaal altijd helemaal weggegooid. En hij maakte daar juist soep van. En dat heeft mij toen wel echt aan het denken gezet. Van blijkbaar kan dat dus als christen niet zendeling zijn. En toch iets voor God doen in zekere zin. En ja, nu ben ik dus werkzaam als klein onderzoekertje binnen een heel groot probleem van schone energie. En dat, ja, put ik wel heel veel waarde uit, moet ik zeggen.
Mooi, dan gaat het over kernfusie. Ik sprak Timo daar eventjes over. Het is toch wel prachtig, hè, hoe mensen daar tientallen jaren op zoek zijn naar een echte duurzame energiebron. En dat volhouden en ook nieuw talent zich daar nog weer op wil storten. Mooi. Dus jij bent maatschappelijk werker, maar dat ben je nog niet. Ja, dat is het ingewikkelde, hè, met werk. En daar verlang je dan wel naar om ook een mooie baan te vinden. Ik denk dat we daar later in de dienst nog op terugkomen. En niet specifiek op jou, maar op dat werk zoeken. Nog even iets anders, hè. Hier staan een paar enthousiaste 20ers. Maar uit onderzoek blijkt dat het percentage burn-out momenteel het grootst is onder twintigers. En een derde van de arbeidsongeschiktheid in zijn algemeenheid is het gevolg van stress en hoge werkdruk. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe jullie dat ervaren.
Ik herken wel een hoge werkdruk. Ik was eerst op mijn werk flexer, want er was niet zoveel werk te vinden. En dan wordt er heel veel van je gevraagd. Je voelt je overal verantwoordelijk voor en je wil altijd ja zeggen. En je probeert ook een beetje je plekje in de werkwereld of zoiets te veroveren. Dus je bent daar heel erg mee bezig van hoe kom ik nou binnen en zijn ze wel tevreden over mij? En als je zoveel nadenkt, ik herken niet dat ik een burn-out krijg, maar ik kan me voorstellen dat dat wel kan gebeuren onder jongeren.
En ik denk dat wat Lisette zegt, dat ook al voordat je een baan hebt begint. Ik ben nu dus bezig met het zoeken van een baan en dan merk ik ook heel erg, waar ga ik zoeken? Willen ze me wel? En ik merk gewoon dat je dan best wel klein voelt dat je naar die volwassen wereld moet. Dus ik denk dat ook veel jongeren daar ook al stress ervaren. En zelfs al met het zoeken van überhaupt een studie. Ja, dat is gewoon heel stressvol af en toe.
Oké, dus als ik het even een beetje mag samenvatten. Werk, het neemt best een belangrijke positie in. Ik hoor eigenlijk een aantal dingen door jullie gezegd worden dat je daar heel bewust ook een positie in inneemt. Dat kan zijn door wat je doet en waar je je op richt met het werk, maar ook door de manier waarop je je werk doet op de plek waar je werkzaam bent. Mooi om dat te horen. En werk, voor je het weet, stokt het je helemaal op. Dat is toch ook wel iets waar we aandacht aan willen besteden. En ik denk dat daar de preek ook over gaat vandaag. Hartelijk dank voor jullie bijdrage.
Ja, dan zal ik denken aan een opmerking die een van mijn broers wel eens maakt. Die zegt van, je hebt toch maar een goed vak gekozen, want je hoeft maar één dag per week te werken. Dat ziet dat ook wel als een luxe. We gaan nu samen, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, twee liederen zingen. En dat is lied 1, aan uw voeten, Heer. En kom tot rust bij u, houd me dicht bij u. Liederen waarmee we ons leven naar God toe brengen, bij hem willen schuilen. Het tweede lied is opwekking 616. Thank you. nodig Dorenda uit voor de schriftlezing. We blijven nog een beetje in Matthäus-evangelie, Matthäus 14, de wonderbare spijziging. En dan de tekst is uit het Johannes-evangelie. Die lezen we uit de herziene Statenvertaling.
Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg. Laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei: ze hoeven niet weg. Geven jullie hun maar te eten. Ze antwoordden hem: we hebben hier niets. Alleen 5 broden en 2 vissen. Hij zei: breng ze mij. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden. Hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 12 manden vol. Er hadden ongeveer 5000 man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal. Want hem heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tegen hem: wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tegen hem: welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.
Het gaat in deze dienst dus over werk. Betaald of onbetaald. Over werkzoekend zijn of over terugkijken op een werkzaam leven, arbeidsongeschikt zijn, tijdelijk of permanent, of leren, studeren om later te gaan werken. Werken, iets mogen doen, hoort bij het mens zijn. Het hoort bij de taak die God ons gegeven heeft, bij de mogelijkheden die we krijgen. Er zit iets in van onze bestemming, van onze glorie zelfs. Denk aan Adam, die toen alles nog goed was, van God de opdracht kreeg om de aarde te bewerken. Onze kracht, onze creativiteit, ook in deze gebroken wereld, het is iets van God. En tegelijkertijd zien we juist rond het thema van werk ook zo duidelijk de breuklijnen door de wereld lopen. Ik denk alleen al aan het feit dat er ook vandaag de dag tientallen miljoenen mensen op deze wereld als slaaf moeten werken. Maar ook in ons eigen leven, we hebben de voorbeelden al een beetje gehoord. In onze westerse wereld zuchten mensen onder werkdruk. 62% van de Nederlanders geeft aan een te hoge werkdruk te ervaren. Waar mensen stress ervaren door werk, of door het zoeken naar werk, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en alles wat daarbij komt kijken aan vragen naar de zin van je leven. Toen ik de afgelopen week nadacht over dit thema, dacht ik, het zou toch eigenlijk wel mooi zijn als het nou eens praktisch wordt. Een preek waarmee jullie, wij, morgen en overmorgen iets kunnen. Thuis, op de afdeling, voor de klas, noem maar op. Of als je aan het surfen bent naar een vacature, dat je er iets mee kan. En toen ging ik dus op zoek in de Bijbel naar teksten die gaan over werk, en dat zijn er best wel wat. Maar toen werd mijn aandacht getrokken door een woord van Jezus dat in hoge mate onpraktisch is. Namelijk wat hier achter me staat, werk niet. Het staat Johannes 6 en strikt genomen gaat het niet eens over wat wij vandaag bespreken met elkaar. Werk, vrijwilligerswerk, onbetaald werk, zoeken naar werk. Daar gaat het eigenlijk niet over. Toch werd mijn aandacht ernaar getrokken en dacht, nou laat ik eens deze tekst gaan verkennen. En ik denk dat er in dit woord van Jezus uit Johannes 6 drie dingen gezegd worden over onze motieven om te werken. Drie dingen die eigenlijk geen goed motief zijn vanuit het evangelie. Ik heb ze op zo'n rijtje gezet en ik ga ze zo langslopen. Werk niet om je dagelijks brood veilig te stellen. Werk niet om iets te verdienen bij God. Werk niet om te bewijzen wie jij bent. Werk niet om je dagelijks brood veilig te stellen. Dat is natuurlijk een heel onpraktische en onhaalbare uitspraak. Want je moet toch gewoon op de een of andere manier de middelen hebben om je boodschappen te kunnen doen en om de huur of de hypotheek te betalen. Werk niet om het voedsel dat vergaat, zegt de Heer. Hij zegt dat in een bepaalde situatie, in een bepaalde context. Het is de dag nadat hij 5000 mensen te eten heeft gegeven. Of eigenlijk waren er nog meer dan 5000, met maar 5 broodjes en 2 vissen. En nu komen die mensen weer naar Jezus toe, op zoek naar de Heer. En waarom? Om meer van Jezus te horen, omdat ze erkennen wie hij is, of omdat ze gisteren zo lekker hun buikje rondgegeten hadden en dachten, ha, nou, dat smaakt naar meer. De Heer is niet bepaald vriendelijk tegen die mensen die hem weer opzoeken. Hij zegt, oké, werk niet om het voedsel dat vergaat. Anders gezegd, als het jullie daarom te doen is, als het daarom draait in je leven, dan moet je niet bij mij zijn. Oeps. Waarom niet? In de eerste plaats, Jezus maakt een tegenstelling tussen het voedsel dat vergaat en het voedsel dat je voeding geeft voor het eeuwige leven. Al die dingen, je eten, je boodschappen, je portemonnee, ze horen bij dit leven en ze hebben ook zeker een plek, maar er komt een moment vroeg of laat en houdt het gewoon op en dan doet het er niet meer toe. Steeds weer is de boodschap van de Heer, zoek nou eerst het koninkrijk van God. Houd je nou in de eerste plaats bezig met het brood dat eeuwig leven geeft. En zoals je dan later leest, dat is Jezus zelf. En al die andere dingen, die zullen je erbij gegeven worden. Dat komt wel. Ja, dat is natuurlijk mooi gezegd. Maar je zult maar in de rat zitten, zorgen hebben over je inkomen. Dat is toch niet haalbaar? Jezus zegt, ja, dat is wel haalbaar. Want je hebt toch een Vader in de hemel. Dat is het tweede bij dit punt. Wij hebben een hemelse Vader die zorgt voor ons. Hij zorgt voor de vogels in de lucht, voor de bloemen op het veld, zegt Jezus in de bergrede. Zou hij ons dan niet ook kleden met pracht en alles wat we nodig hebben? Vertrouw op je hemelse Vader. Dan hoef je niet te werken uit bezorgdheid. Dan mag je wel werken om inkomen te verdienen, maar dan is het niet uit bezorgdheid, maar in vertrouwen. Tweede, werk niet om iets te verdienen bij God. Ik denk dat de mensen die naar Jezus toe kwamen, dat eerste punt best konden meemaken, natuurlijk. Uiteraard. We zijn gelovige mensen, we weten wel dat het ten diepste niet gaat om het brood dat vergaat. Het gaat om iets meer in het leven, dat weten we wel, Jezus. Dus oké, u zegt werk voor het voedsel dat blijft. Vertel ons dan, wat moeten we doen, Heer, opdat we de werken van God mogen verrichten? Oftewel, wat moeten we doen voor God? Wat voor een goede dingen. In de tijd van de Heer dachten mensen waarschijnlijk dan aan een bepaalde visie op de wet. Een bepaalde visie op bijvoorbeeld hoe vaak je moest vasten of hoeveel je moest geven. Wij kennen die vraag ook in verschillende varianten. In de kerkelijke variant misschien. Namelijk het idee dat je misschien in de kerk zit te luisteren, bewust of onbewust, en erop gespitst bent. Oké, wat moet ik gaan doen? Ik moet toch vast wel meer gaan doen, want het is toch vast niet genoeg. Ik moet toch in ieder geval meer dan nu het geval is in mijn leven, want ja, ik zou toch eigenlijk wel meer moeten Bijbel lezen of meer voor mijn naasten moeten doen. Heer, wat moeten we doen? Dat is ook de maatschappelijke variant. Ik zou toch beter mijn best moeten doen in mijn gezin, want ik geef mijn kinderen toch niet genoeg mee. En er moet nog wat bij. Heer, wat moeten we doen? Ik moet een grotere inzet geven voor de samenleving, voor het milieu, want we moeten de planeet zien te redden. Ik moet een betere collega zijn op de werkvloer, want zoveel van mijn collega's weten niks over de Bijbel. Heer, wat moeten we doen? Het kan maar zo zijn dat dat ergens het stemmetje is dat onze gedachten stuurt, ook als we in de kerk zitten. Wat moeten we doen? Wat staat hierin wat ik moet doen? Jezus ontwijkt een rechtstreeks antwoord op deze vraag. Hij geeft wel een antwoord, maar hij geeft niet een lijstje met dingen. Oké, goed, jullie volgelingen van mij zijn, dat is mooi, kunnen we praten. Ga je dan dit doen en dat doen en morgen als je weer naar je werk gaat, doe je dat. He, prima. Hij geeft niet een lijstje met werken, maar hij zegt, dit is het werk van God. Dat u gelooft in degene die God gezonden heeft. Dan zegt hij dus eigenlijk dat je gelooft in mij. Dat je vertrouwt op mij, betekent dat. Oftewel, ik vraag helemaal niet van jou dat jij de werken van God gaat verrichten. Want daartoe ben ik juist op aarde gekomen. Hij zegt in Johannes 4, het is mijn voedsel, mijn dagelijks eten en drinken, dat ik de wil van God doe. Dat doe ik voor jullie. Ik heb het volbracht en zal het volbrengen. Dat doe ik dus. Ik vraag van jou, van jullie, maar één ding. Vertrouw je leven aan mij toe. Werk niet om iets te verdienen bij God. Dat is het gedeelte dat Jezus doet. Een derde motief om te werken waar Jezus een kanttekening bij plaatst is, werk niet om te bewijzen wie jij bent. Die moet ik even toelichten, denk ik, ook wat verder uit de tekst. Want die zit er niet zo heel nadrukkelijk in. Maar de mensen die daar bij Jezus staan, die voelen wel aan dat Jezus bedoelt, ik ben meer dan een leraar, zoals meer dan een profeet. Hij zegt, ik ben door God gezonden. En nu beginnen de mensen te sputteren. Want dat betekent dus dat we Jezus moeten gaan erkennen als de redder. En dat ik mijn leven dus aan hem moet toevertrouwen. Wow, het gaat wel heel snel hier. Eerst moeten we het nog maar eens even zien. Dus Jezus, ja, we weten het, we hebben het bedacht. U gaat een teken doen. Laat u maar eens even zien wat u voor een werk doet. Dan gaan we geloven. Misschien. Wat voor een werk verricht u? Met andere woorden, Jezus wordt uitgedaagd om door zijn werk te bewijzen wie hij is, wat zijn identiteit is, zoals wij dat in onze maatschappij ook dag in dag uit meemaken. Het begint al op het schoolplein. Heb je wel eens een kind horen vragen, wie is jouw vader? Nee, wat is jouw vader? Wat doet hij? Het gaat erom wat je doet en een kind voelt denk ik op heel jonge leeftijd al aan dat het misschien wat interessanter is maatschappelijk gezien als je vader neurochirurg is dan productiemedewerker. Zo werkt dat in onze maatschappij. Maar Jezus gaat daar dus niet in mee. Maar wij doen het wel. We doen hetzelfde op feestjes. Elkaar afmeten aan wat we doen. Of we werk hebben wat we verdienen. En of dat status heeft of niet. En Jezus doet er niet aan mee. Tenminste niet in dit gesprek. Op andere momenten kan hij ook wel degelijk zijn werken naar voren brengen. Nou oké, jullie hebben gezien wat ik doe. Dat ik zelf die conclusie. Maar daar hangt zijn identiteit niet van af. Hij zegt niet op dit moment, oké, gisteren 5000, weet je wat, vandaag voed ik 100.000 mensen met maar 2 broden. Had hij denk ik gekund, toch? Hij doet het niet. Nee, bij Jezus gaat het niet om wat hij doet, om wie hij is. Zijn identiteit ligt in wie hij is in de ogen van de Vader. Zoals het dan hier zo kernachtig staat uitgedrukt. De Vader heeft hem verzegeld. Denk aan de doop. Dit is mijn geliefde zoon. Hij is mijn geliefde zoon. Punt. En als we dat dan eventjes ook meteen doorvertalen naar ons leven. Wie wij zijn wordt niet bepaald door ons werk. Door hoe wij ons bewijzen voor onszelf of voor anderen. Maar wie wij zijn mag ten diepste bepaald worden door wie wij zijn in Gods oog. Dat hij door Jezus ook tegen u en jou en mij zegt, jij bent mijn geliefde zoon, mijn dochter. Dat is wie je bent. Tussenbalans. 3 dingen die ik ontleen aan Johannes 6 over waarom je nou niet zou werken. Ik wil jullie vragen om even gewoon een moment stil te zijn en voor jezelf te bedenken wat in jouw leven herkenning oproept. Je denkt van nou, dit zou voor mij wel iets zijn om mee te nemen uit deze preek. Geef even een moment van stilte. Ik heb nu een aantal dingen gezegd over wat motieven zijn om minder goede motieven zijn voor werk. Ik wil straks in het tweede stukje van mijn preek nog iets zeggen aan de hand van die wonderbare spijziging. Over hoe je dan wel in het werk kunt staan als volgeling van de Heer. Voordat ik daar iets over zeg wil ik een filmfragment laten zien van 2 minuten. En dat is een filmfragment waarin Wes Stafford aan het woord is. Wes Stafford is een Amerikaan, de vroegere directeur van Compassion. Een christelijke hulporganisatie die wereldwijd zo'n 1,7 miljoen kinderen voorziet van voedsel, van medische zorg en van onderwijs. En hij vertelt iets over zijn visie, ook echt op zijn Amerikaans. Maar voor dat stukje, en dat laat ik nu niet zien, vertelt hij over zijn eigen jeugd. Hoe hij als zendingskind opgroeide in Afrika. Hoe hij daar meemaakte dat de helft van zijn Afrikaanse vriendjes stierf aan de mazelen. En hoe hij zelf vervolgens naar een zendingskostschool werd gestuurd voor zendingskinderen. En daar meemaakte hoe kinderen werden mishandeld en misbruikt. Een gebroken jeugd. En nu vertelt hij iets over zijn taak in het leven. En nu mag het filmpje erop van Wes Stafford.
Now my childhood with a broken heart and a lot of questions. I mean, does God really care for children? Does Jesus love little children? On the basis of my life, I didn't see a whole lot of evidence of it. But as years passed and my heart healed, I went to the only place I could go to understand beyond my own life story the heart of God, and I was right into the scriptures. And I discovered as I went through the scriptures, it's filled with children. And there's evidence all through it that God really cares about children. That he uses children powerfully sometimes. There are times when only a child would do. And I began to realize, well, me too. I care about children too. And that led me to the ministry of compassion. And after 15 years of throwing myself into this ministry, the really remarkable president, Wally Erickson, needed to retire. And the board asked if I would be willing to be his successor to step in as president. Well, that weekend in Colorado was hunting season. So I came out here on the prairie to hunt antelope with some of my friends. Saturday night, they had all gone back into town, and I was left out here on the prairie all by myself. Since there was no one to hear me except coyotes and rattlesnakes, I was singing and praying, and at one point, I finally sank to my knees and was thinking, isn't it amazing what God has done? He took this little damaged boy out of Africa and entrusted him with this great worldwide ministry. And I began to think ahead, thinking, well, how big might it be by the time I'm finished here? And I realized, oh my goodness, it could be as many as a million children. And since there was no one around, I said it out loud, a million children. But suddenly out of nowhere, I heard a voice just as clear as you hear my voice, and the voice said, that's all? And I looked around, and there was nobody for miles in any direction. I thought, how did anybody sneak up on me like this? I realized, that could be him. That could be God. And so I said, Lord, I would do this to save one child. And then the very same voice spoke through my head again and said, what about all the rest of them?
Voor de mensen thuis, en misschien was de ondertiteling klein, het is Wes Stafford die dus vertelt hoe hij op een gegeven moment gevraagd werd om deze hulporganisatie te leiden. En toen bedacht, hoe bijzonder is het dat juist ik, als een beschadigd jochie uit Afrika, nu dat mijn leven zo geleid wordt dat ik een organisatie mag leiden die kinderen wereldwijd mag helpen. En toen droomde hij hardop van misschien groeit onze organisatie wel zo dat we 1 miljoen kinderen kunnen bereiken. En toen hoorde hij een stem luid en duidelijk zeggen, is dat alles? Wat dan over hoe zit het dan met de andere kinderen? En hij had de ervaring, dat zou wel eens God kunnen zijn, die stem. Ik heb het filmpje niet laten zien om te zeggen, kijk, dit is het nou, hè? We hebben het over christelijk werk. En dus moet je, zoals de twintigers ook al zeiden, of opmerkten, dan zou je dus misschien wel de zending in moeten gaan. Ik heb het filmpje niet laten zien om de aandacht te vestigen op het grootste, het bijzondere hiervan. Wat me hierin trof was dat God deze persoon inschakelt met zijn gebrokenheid en zijn zwakheid. In, als ik zwak ben, ben ik machtig, zegt Paulus. In de gebrokenheid van het leven is God aan het werk vaak. En dat doet me denken ook aan die geschiedenis van de spijziging van de 5000. In Matthäus staat het er heel duidelijk dat Jezus de opdracht geeft, jullie moeten dit gaan doen. Er zitten hier 5000 mannen plus vrouwen en kinderen, ze hebben honger, ga ze te eten geven. Dat is de grote opdracht. Dat kunnen we toch helemaal niet? Dat is toch veel te groot voor ons? We hebben niks. En ja, nou, we hebben 5 broodjes en 2 vissen. En Johannes zegt er dan bij, dat hadden ze zelfs niet eens zelf bij zich. Maar dat kwam van een klein kind. Petrus, ik heb hier 5 broodjes. Heeft u daar misschien wat aan, meneer Petrus? 12 leerlingen die de pijlers van het koninkrijk van God moesten worden, stonden daar met niks of bijna helemaal niks. En daar begint iets van het koninkrijk van God. Iets van het koninkrijk van God begint daar, waar wij mensen met dat kleine beetje dat wij hebben, ons werk, onze gaven, onze zoektocht naar werk, met dat kleine beetje dat we hebben, en met de opdracht die we krijgen van de Heer, naar Jezus zelf toe gaan en zeggen, Heer, hoe moet het nou? Wat kunt u nou met mij, met ons doen? Dan staan we daar bedremmeld te kijken. Dan zeggen we misschien zoiets als, Heer, ik geef u wat ik heb. Mijn uitdagende functie, of het feit dat ik op zoek ben naar werk, hier is het, Heer. Mijn tijd, of mijn gebrek aan tijd, hier is het, Heer. Mijn energie, of juist het feit dat ik zo uitgeblust ben, of arbeidsongeschikt, hier is het, Heer. Mijn arbeidsverleden of mijn beroepsopleiding, hier is het, Heer. En dan mogen we erop vertrouwen dat Jezus het van ons pakt, aanneemt. daarna gaat delen. En dan daar iets mee gaat doen. En dan gebeurt er iets. En dan gebeurt er meer dan wij durven hopen of bidden of beseffen. Want Jezus zegt, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen en nog grotere dan deze. Ja, lopen we nou niet een beetje te hard van stapel? Ja, als we dat gaan willen vertalen in een actieplan en denken, nu gaan wij het eens eventjes realiseren, dan lopen we te hard van stapel. Maar in vertrouwen op de Heer mogen we hopen dat Hij onze inbreng, hoe klein het ook is en hoe zwak het ook kan zijn, wil gebruiken en daar grote dingen door gaat doen. Hoe dan? Het kan zijn dat God in ons leven een bijzondere taak heeft weggelegd. Het kan ook zijn dat Hij van ons vraagt, doe jij nou maar gewoon je werk. Zoek werk, zorg voor inkomen en geef dan in vertrouwen op mij, in gehoorzaamheid aan mijn woord, een stukje van je inkomen weg. Zodat anderen daarmee bijvoorbeeld de kinderen kunnen voeden en kleden. Het kan ook zijn dat God het zo zegt in je leven. Begin nou maar elke werkdag met een gebed. Heer, mag ik vandaag voor iemand een naaste zijn? Misschien wel een getuige van uw liefde. Heer, ik leg het deze werkdag in uw handen. Laten we zo ons leven, ons werk, onze zoektocht naar werk in de handen van Jezus leggen. Amen. Psalm 127. Zo'n mooie psalm die zegt: als God het niet bouwt, dan is ons geploeter en ons gebouw te vergeefs. Psalm 127, vers 1 en 2. Hans al aangekondigd heeft aan het begin van de dienst. Er is een getuigenis van iemand, Marcel en Carina, die graag iets wil delen met ons over de situatie waar je nu in zit. Ook op zoek naar werk. En je wilt ook iets delen met ons van een concreet plan dat je aan het verkennen bent om juist met het thema van werk en op werk zoeken iets te doen in de gemeente. Dus ik wil nu graag jou het woord geven, Marcel, voor wat je ons wil vertellen.
Goedemorgen, broeders en zusters en luisteraars thuis. Onze God is zo groot. Onze God is zo genadevol. Onze God is liefde. Hij heeft zoveel voor me betekend. En dat wil ik met u gaan delen. Wat Hij voor mij en mijn gezin betekent. Ik zal dit in een notendop beschrijven. Anders sta ik hier morgen nog. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want u wil straks ook lekker koffie drinken. Na mijn studie ben ik uiteindelijk aan de slag gegaan als accountmanager. Commercieel accountmanager. Opleidingsopdrachten binnen te halen bij het UWV, bij de gemeente, bij het ministerie. Maakte lange werkdagen, maar ik had alles wat mijn hart begeerde. Ik heb een liefdevolle vrouw, twee lieve kinderen. We zijn allemaal in goede gezondheid. Een leaseauto. En ik geloof in God. Totdat ik binnen een paar jaar tijd 3 ongevallen kreeg. Werd alle 3 de keer van achter aangereden. Ambulances, brandweerlieden moesten er zelfs aan te pas komen. Met uiteindelijk whiplash, maar ook geen werk tot gevolg. Ik vroeg me toen ook af, had ik soms een sticker opgeplakt van bots mij maar. Het had in ieder geval een enorme impact op mij, zowel lichamelijk als geestelijk. Ik stond hier en ik moest echt leren om weer helemaal terug naar basis te gaan. Helemaal terug bij af. Het zette me echt aan het denken. Wat doe je dan? Ik kon 2 dingen doen. Of ik zette me af tegen God. Of ik ga dichter bij Hem schuilen. En dat laatste heb ik gedaan. Ik keek omhoog. Heer, U bent het op wie ik wil bouwen en vertrouwen. Mijn relatie met God werd intenser. Ik nam de tijd om de Bijbel te bestuderen. En uiteindelijk gaf ik mijn leven helemaal aan Hem over. Ik bekeerde me en liet me dopen. Jezus als mijn voorbeeld. En dan merk je op dat God dingen laat meewerken aan hen die Hem lief heeft. God gebruikte de omstandigheden om mij te laten groeien in geloof, in volharding, in vertrouwen, in geduld en voor mij in het bijzonder mijn controle los te laten. Na een periode van werkloosheid, waarin ik ervoer wat het is om niet te kunnen participeren in de maatschappij, kon ik uiteindelijk aan de slag bij het UWV. Eerst in Amsterdam, vanuit Eindhoven naar Amsterdam. Daar leerde ik projectmanagement. Vervolgens kon ik aan de slag als adviseur in de werkgeversbemiddeling hier in Eindhoven. En na een korte onderbreking, einde tijdelijk contract, kon ik via mijn netwerk weer aan de slag gaan in Rotterdam om werkzoekenden te bemiddelen naar werk. Hoe het is gegaan, ook weer heel veel over te vellen, kan ik weer een ander getuigenis overgeven. Zoveel wat Hij voor mij in mijn leven doet. Maar in Rotterdam heb ik niet naast mijn werk, heb ik ook mijn collega's, de werkzoekenden, mogen bemoedigen met Gods woord. Hoe mooi is dat, dat God je gebruikt om mensen te gaan bemoedigen. Niet alleen dat, ik heb zelfs een profetie mogen ontvangen. dat God in mijn leven bezig is en die van mijn gezin. En in het bijzonder wat ik heb geleerd, is dat mijn passie is ontstaan om mensen arbeidsperspectief te bieden, waardoor zijn of haar leven verandert. God heeft mij echt laten zien wat belangrijk is in het leven. Mijn identiteit zit er dus niet in mijn functie, maar in het feit dat ik een door Christus een kind van God ben en zijn liefde mag uitdagen. Kortom, wanneer ik wankel, is hij mijn rots. Wanneer ik val, til hij mij op. Hij is het op wie ik bouw en vertrouw. Mijn hoop is alleen maar op hem. Dit is mijn getuigenis. Wil ik inderdaad overgaan tot hetgeen wat ik van plan ben? God heeft mij de afgelopen tijd veel voor mij betekend. Wat ik u net vertelde over mijn werk, maar ook privé. Mijn zoon Demiano, is ons bijna ontnomen. En daar zijn we God zo dankbaar voor. Nu is het voor mij ook een moment aangebroken om wat te doen aan Gods project. Wat te doen wat God van mij verlangt. De afgelopen maanden hoor je in het nieuws dat de economie aantrekt en dat de werkloosheid daalt. Maar heel veel mensen ervaren dat lang niet zo. Ze maken zich zorgen hoe ze hun zorgkosten, ziektekosten moeten betalen en zoveel meer. Daarom heb ik ook het voornemen om interkerkelijk een netwerkproject op te starten, waarbij werkgevers en werkzoekenden bij elkaar komen. NGK-gemeente zal de uitvalsbasis zijn. En dat sluit overigens mooi aan bij het open gemeente willen zijn. Laten wij daarom vanuit onze christelijke identiteit aan de buitenwacht zien dat wij Jezus in onze harten hebben en dat Gods geest in ons woont. Ik heb daarom ook de volgende oproepen. Bent u beslisser? Bent u werkgever van een organisatie? En u wilt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden op werk? Oftewel, u heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan, neem dan contact met mij op. Bent u werkzoekende en u heeft behoefte aan een luisterend oor, behoefte aan ondersteuning bij uw zoektocht naar werk? Ik hoorde net nog een jonge dame die op zoek is naar werk. Ondersteuning, die kun je krijgen. Of u heeft behoefte aan een training waar u leert te blijven kijken naar kansen en mogelijkheden, neem dan contact met mij op. Als laatste, bent u coach, trainer, arbeidsbemiddelaar, eventueel een webdesigner, of u wil op andere manier, op vrijwillige basis, meehelpen in dit project, aan dit project, neem dan ook contact met mij op. Na afloop van de dienst sta ik ook bij de koffiecorner. Dames en heren, echt, ik kan dit echt niet alleen doen. Ik heb u echt nodig. Helpt u mij helpen dit alles de eer en glorie van zijn naam. Dank voor uw aandacht.
Bedankt Marcel voor de bemoediging die je doorgegeven dat je zo een stukje van jouw leven en je levensverhaal wil delen tot eer van God. En ook zegen bij de plannen die op je hart liggen. En ben ook benieuwd of we samen daar een weg in kunnen vinden. Dankjewel. We willen nu samen ook het lied gaan zingen waar je al in je woord naar verwees. God van trouw. We bouwen op hem alleen.
Thank you.
We gaan zo met elkaar bidden en daarna wordt de collecte gehouden voor Emma Bukini, het zendingswerk. Volgende week hopen we samen het heilig avondmaal te vieren. En de voorganger op die dag is dominee Ad van der Dussen. En zowel 's morgens als 's avonds is er hier een dienst. En de avondviering is hier in de kerkzaal vanwege de muziek met de vleugel en ook andere instrumenten. Voor de avondmaalsviering volgende week zondagmiddag. Of avond, hoe laat begint dat? 19:30. De bloemen gaan vandaag als groet van onze gemeente naar dominee Aart van de Marel van de Christgereformeerde Kerk. Wie zou die bloemen willen brengen? Ja, dankjewel. Dan is nu het woord aan Arine Brouwer.
Over werk gesproken. Morgen is het 40 jaar geleden dat onze dominee Ad van der Dussen werd bevestigd en intrede deed in Hardingsveld, Giessendam, als dienaar des woords. Vind ik zo'n toepasselijke term. Dienaar des woords. Ad, dat ben je altijd gebleven. 40 jaar ben je dat gebleven. En wij vinden dat heel bijzonder. Dat je de energie en de gezondheid hebt gekregen om zo trouw dit werk te doen. Dat is ook niet iedereen gegeven. En we delen graag in jouw vreugde en in je dankbaarheid. En we willen je daarmee hartelijk feliciteren. Ik wil daar één ding bij zeggen. Jaren geleden hadden wij een keer een gesprekje, Ad. Ik denk dat jij het niet meer weet. En dat ging over dat het toch wel een zwaar ambt is eigenlijk. En in de context van hoe houden predikanten dat vol, stelde ik ook zo'n soort vraag aan jou. Hoe hou jij dat vol? En daar heb je vast ook nog veel stichtelijks over gezegd, maar wat me is bijgebleven is dat je zei, ja, maar ik heb Connie. En toen dacht ik, zo is het ook nog eens een keer. Dus jullie beiden, hartelijk gefeliciteerd. Namens ons wil ik jullie graag een bosje bloemen aanbieden, omdat we natuurlijk ook naar jullie afscheid aan het toewerken zijn als predikant met het bosje bloemen. Dat krijg je vandaag.
Ons graag voorgaan in dankgebed en voorbeden. God van trouw, hemelse Vader, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel dat ons leven mag rusten op het fundament van het werk dat Christus voor ons heeft gedaan. En dat u zult voltooien op de dag dat Hij terugkomt. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Mogen wij steeds weer en steeds meer rusten in uw werk voor ons. Wij danken u, Heer, waar u ons de kracht, de energie, de creativiteit en de mogelijkheid geeft om ook ons stukje werk te doen. Betaald of onbetaald, in de maatschappij, in de gemeente. Dank u wel daarvoor. Ons gebed is ook, Heer, dat u bij ons wilt zijn, als werk voor ons een zoektocht is. Omdat we werk zoeken, niet goed weten wat bij ons past, omdat we door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kunnen werken, of als we in een functie oplopen tegen onze grenzen, tegen de vraag naar de zin van dit alles. Heer, wees ons nabij. Help ons, Heer, en help ons ook elkaar te helpen. Zegen ze ook het verlangen dat Marcel heeft om daarin iets te betekenen voor onze gemeente. We brengen het hier bij u. Mogen we alles wat we doen, doen door de Heer Jezus Christus. En u, de Vader, daarvoor dankend. Heer, zo willen we u bedanken voor het dienstwerk dat Ad van der Dussen al zo lang mag doen in uw gemeente. Dank u wel dat hij deze week 40 jaar mag staan in het ambt van dienaar van uw woord. We danken u voor de gaven die u hem gaf en geeft, daarin al die tijd gesteund door Connie. We vragen u, Heer, wilt u heel dicht bij hen zijn en zegenen, ook in deze bijzondere maanden die al in het teken staan van het emeritaat. Wilt u hen daarin alles geven wat ze nodig hebben en dicht bij hen zijn. Zoals ons gebed ook, Heer, voor dominee van der Marel, predikant van onze zustergemeente, de CGK. Heer, we hebben gehoord en gelezen dat hij door ziekte en ook door een hoge werkdruk echt rustig aan moet doen, een tijd lang. Wilt u heel dicht bij hem zijn en hem ook de rust en de gezondheid geven die hij nodig heeft? Wilt u ook onze broeders en zusters in de CGK zegenen en nabij zijn? Ons gebed is hier voor de Nederlandse samenleving. Wij danken u voor zoveel goeds wat u ons geeft aan welvaart, een hoge mate van veiligheid en eerlijkheid. We danken u voor de mogelijkheid om in de komende tijd als stemgerechtigde Nederlanders ook onze stem uit te brengen. Houdt u het verkiezingsproces hier in uw machtige handen. Ons gebed is ook, Heer, dat u zo wilt werken in ons land. Dat ons land een veilige plek mag zijn, ook voor het kwetsbare leven. Ongeboren of aan het einde. Heer, daarin willen we ook belijden dat er dingen zijn waar wij op basis van uw woord denken dat we in ons land niet goed bezig zijn. Dat we niet zorgvuldig, zelfs nalatig zijn in het beschermen van het kwetsbare leven. Ongeboren en aan het einde van het leven. Heer, we bidden u om diepe wijsheid voor overheden, voor artsen en hulpverleners. We bidden u dat u ons wilt opwekken, Heer, om het leven te beschermen. En we bidden u, Heer, dat u nabij wilt zijn die in vertwijfeling zijn. We denken aan moeders die een kind verwachten, aan ouderen die worstelen aan het leven. We bidden u, Heer, om uw diepe ontferming over hen. En we bidden dat er voor iedereen hulp mag zijn die past. U ontfermt u zich zo over ons land en volk. Heer, ons gebed is voor de jeugd in Eindhoven. We danken u voor zoveel jonge mensen met gave talenten, met mogelijkheden, maar ook met vragen en ieder zijn of haar eigen zoektocht. Heer, wilt u de jongeren in deze stad zegenen, ook de jeugd van onze gemeente. Wilt u volgende week erbij zijn, hier als de deuren van de Catharina-kerk opengaan, mogen er goede gesprekken ontstaan. Openheid naar u toe, de bron van het leven. Heer, wilt u zo ons gebed horen. Wij danken u, God van trouw, God van alle genade. In Jezus' naam, amen. Onze gaven zijn voor Emma Bukwini. Omwille van de tijd zullen we de geloofsbelijdenis bewaren voor een ander moment. Dan zingen we als slotzang gezang 473, vers 1, 2, 4 en 10. leefregel, één vers, dat ik aangereikt kreeg door de twintigerskring. Het Efeziërs 6, als leefregel. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Ga op weg in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allemaal.